van goddelozen. Vaak zijn we eigenlijk op latere leeftijd echt tot bekering gekomen. We zijn misschien wel gelovig opgevoed. Maar bekering is iets anders dan gelovig opgevoed zijn. Bekering betekent een keuze die je persoonlijk hebt gemaakt. Dat jij achter die keuze staat. Niet je ouders, maar jij staat achter die keuze. En dat brengt met zich mee dat je leven gaat veranderen. De dingen die je doet, dat die veel meer ook samen met het woord van God uit jezelf komen. Dat je niet eigenlijk mensen je het allemaal laat voorzeggen. Wat je wel en wat je niet zou moeten doen. Nee, maar je doet het vanwege een overtuiging. En dat is iets dat mogen we weten dat de kern van eigenlijk ons hele leven, van alles wat hier beloofd is, zoals er in vers 2 staat, dan staat er geschreven, maar die zijn, zeg maar, vreugde vindt in de wet van de Heere. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Er zijn enorme beloftes hier opgetekend in het woord van God. Dingen die voor ons zijn weggelegd. Maar je moet wel degene zijn die bereid is het woord van God dag en nacht te overdenken. Je moet bereid zijn om te denken aan wat heeft de Heer nu beloofd in zijn woord. Je moet bereid zijn om te denken aan de psalmen die er zijn. Aan alles wat er opgetekend staat in zijn woord. En die psalmen, die woorden die de Heer heeft gegeven, dat je die ook over wil nadenken en zelfs over gaat mediteren. Vaak denken mensen van als je praat over mediteren, dan bedoel je misschien een andere godsdienst niet mee. Maar dat is niet waar. Betekent gewoon dat je heel rustig, zeg maar, gaat overdenken de dingen die je gelezen hebt, zodat de Heer jou op dat pad kan gaan leiden. En ik zeg, het is niet eenvoudig om te leven onder mensen die God niet kennen. En dat is wat eigenlijk die psalm hier zegt. Dat je moet niet zijn op de weg van de zondaars. Je moet niet zijn op de weg van die spotters. Je moet ook die gedachten van hun niet hebben. Want als je daarmee omgaat, is een mooi spreekwoord dat zegt, wie met pek omgaat, hoef je niks voor te doen. Je wordt er gewoon mee besmet. Als er in je huis geverfd wordt, moet je uitkijken waar je je handen, zeg maar, plaatst. Want voordat je denkt, heb je wat verf aan je hand mee. Of aan je broek, aan je kleding. Dus het gebeurt automatisch. En dat zijn dingen die hebben wij dan eigenlijk toch mee te doen. Dat we daar heel erg goed daarover denken. En daarom zeg ik ook van, het is niet eenvoudig. Want in een wereld waar mensen God niet dienen, die mensen God niet kennen, kan het wel eens heel moeilijk worden. Ook voor een gelovige, ook voor iemand die de Heer enorme beloftes heeft gegeven. Maar ik zou willen zeggen van, zorg ervoor dat je niet angstig wordt. Zorg ervoor dat je niet, waar je naartoe gaat, dat je om je heen met angst kijkt. Nee, absoluut niet. De Bijbel leert ons toch wel iets belangrijks. En dat hebben we van de week, heb ik dat gelezen. En toen dacht ik van, wat een belofte hebben we eigenlijk in de Heer. En dat is ook een psalm, dat is psalm 46. En dat zou ik toch vanmiddag even willen laten zien. En dat gaat om vers 1. Psalm 46, vers 1. Wat zegt God nu? Wat zegt het woord van God nu? Psalm 46 zegt mij, en dus de vertaling die ik dan hier heb voor me, misschien is dat net een andere vertaling, dat kan. We gaan hier naar, ik kijk naar deze vertaling, dan lees ik in ieder geval niet uit de andere vertaling. Vers 1 die zegt van, het is een lied van Alamot, voor de koorleider, van de zonen van de Korachiet. Maar het woord zegt, God is ons een toevlucht. Ik weet niet hoeveel mensen hierbij stilstaan, maar God is ons een toevlucht. Daar waar het moeilijk wordt, daar waar je geen antwoorden hebt, daar waar het dringen wordt om je eigen leven, God is jou en mij een toevlucht. Dat betekent, als ik nergens anders weet te gaan, vlucht ik naar hem toe. Want hij is mij een toevlucht. Vluchten, toevluchten heeft alles te maken met vluchten. Dat ik ergens naartoe moet gaan, omdat ik op een andere plek het voor mezelf niet makkelijk heb. Dan moet ik naar hem toe. God is mij een toevlucht. En dat kan zijn dat het echt lichamelijk is, maar kan ook zijn dat het geestelijk is. Dat, het, zeg maar, dat je onder druk ergens staat. Dan is het eerste wat je behoort te doen, is niet die telefoon en een app sturen of bellen met iemand, maar naar de Heere toe. Want hij is jou een toevlucht. En de Bijbel zegt verder, en hij is ook jou een kracht. Dat waar je, zeg maar, problemen hebt, dat hij jou die kracht kan geven om op te staan. Om te zeggen van, ik vrees niet. De Heere is met mij. Daar hebben we zo'n bekende psalm, psalm 23, dat is, ja, die getuigt daarover. Dat we mogen weten dat de Heere ons een kracht is. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Heeft een kind van God benauwdheden? Weet je wat ik zo mooi vind? Als mensen tot bekering komen, bij dat woord mooi zeggen aangehaald. Als we tot bekering komen, dan hebben we de gedachte, alle problemen zijn opgelost. Er zijn geen problemen meer. En toch is dat de grootste fout die we kunnen maken. Want juist onder die omstandigheden hebben we te maken met een tegenstander die er alles aan wil doen om ons in benauwdheid te brengen. Om ons aan het twijfelen te brengen. Hij zal er alles aan doen om ons hele leven, dit leven dat we gekozen hebben om met de Heere verder te gaan, om dat in wankelen te brengen. En dan hebben we echt hulp van de Heere nodig. Dan kunnen we ook op hem zien en hem van hem verwachten dat hij ons daar ook in zal leiden en helpen. Weet je, in het leven van iemand in de Bijbel, er staan toch een paar dingen opgetekend die voor ons tot een echte les mogen zijn. En dat vinden we in het boek van Handelingen. Dan komen we daar een man tegen. En die persoon die heet Stefanus. Dat is een man die tot bekering gekomen was. Een man die Jezus Christus had aangenomen. Weet je, de eerste kerk van Jezus die zag er niet zo geweldig uit. Dat was maar een handjevol mensen. En ze moesten nog vrezen voor hun eigen leven. Maar hier zien we in dat leven van Stefanus zien we toch een aantal dingen die voor ons toch heel erg belangrijk zijn. Laten we daar even naartoe gaan. Dat vinden we in Handelingen 7. Handelingen 7. Laten we daar naartoe gaan. Handelingen 7. Nou, ik denk dat het misschien beter is als je het verhaal van Stefanus gaat lezen. Nou, laten we maar het hoofdstuk daarvoor beginnen. Handelingen 6. En dan gaan we het eerste vers beginnen. Dan zien we dat er in de eerste gemeente toch wat problemen, zeg maar, zich voordeden. En dan staat er in vers 1, in die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën. Omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te bedienen. Hier ontstond iets waarvan je eigenlijk in geen enkele gemeente dit ook zou moeten hebben. Dat degene die het woord brengt, en dat waren dan degene, die discipelen die Jezus ook had geroepen, en dat waren degene die het woord moesten verkondigen, want de mensen waren niet echt, zeg maar, onderricht in het woord van God. Dat je daar een probleem had, want ze kwamen bij elkaar en dat zij naast het woord prediken ook daarnaast eigenlijk de tafels moesten gaan bedienen. Om voor brood, drinken, noem maar op, beleg, noem maar op, het voor te gaan zorgen. En dat was niet goed wat ze zeiden. En dan toen zeiden ze van, kies Zie daarom uit, zegt de broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft. Nou, hier begint het. Wil je gebruikt worden in het koninkrijk van God, zorg ervoor dat mensen een goed getuigenis over jou hebben. Dat mensen positief over je spreken. Dat mensen niet zeggen van, die persoon, nou, ik zou die niet vragen, want die is zo lui, die doet eigenlijk nooit wat. En je, alleen maar als het om hem of haar gaat, dan komt die persoon eigenlijk van zijn plek af. Nee, maar zorg ervoor dat die mensen een goed getuige over jou hebben. En niet alleen in de gemeente, maar ook buiten, op straat, onder mensen die jou niet eens kennen, die niet eens weten waar je naar de kerk gaat. Misschien weten ze niet eens dat je naar de kerk gaat. Zorg ervoor dat er altijd een goed getuigenis van je gegeven wordt. Mensen moeten positief over je spreken. En dat is wat eigenlijk de discipelen daar zeiden. Kies mensen uit die, waarvan men een goed getuigenis heeft. En dan staat er verder geschreven, vol van de Heilige Geest. Wil je iemand gebruiken in het koninkrijk van God, dan zal die persoon vol van de Heilige Geest moeten zijn. En dat is niet zo moeilijk, waarom? Want als iemand niet vol is van de Heilige Geest, dan is het heel simpel, is hij vol van zichzelf. Dus we hebben nodig iemand die vol is van de Heilige Geest. Die mensen heb je nodig in Gods koninkrijk. Dat zijn mensen die hun ogen niet alleen richten op zichzelf, maar die kijken om zich heen. Waar is er een nood? Waar kunnen we mensen helpen? Waar kunnen we mensen ondersteunen? Vol van de Geest, zegt het woord van God hier zo. En wat hebben ze nog meer nodig? De Bijbel zegt, ook van wijsheid is. Maar dat kan alleen maar komen als we vol zijn van de Geest, dat de Heilige Geest ook ervoor zorgt dat wij vol van wijsheid zijn. Want wijsheid, dat komt voort uit leiding van de Heilige Geest. Dat is een vrucht van de Geest. In de wereld zijn er zat mensen die begaafd zijn met intelligentie, noem maar op. Maar in het Koninkrijk van God, waar we hier over spreken, spreken we over mensen die door de Heilige Geest geleid worden. En de Heilige Geest opent je ogen als je vol bent van hem. Zelf wel opent hij je ogen om te zien daar waar er een nood is. Waar je kan bijspringen, waar je mensen kan helpen. Waar je daar oor kan hebben voor iemand zijn nood. Dat kan allemaal door het werk van de Heilige Geest. Die werkt dan in jou. Die doet de dingen dan in jou zoals jij ze misschien zelf niet zou doen. Want je zou daar misschien weinig tijd daarvoor willen vrijmaken. Maar de Heilige Geest zorgt er wel voor dat je ogen daarvoor open gaan. En dat je dat dus ook gaat zien. Dat is een van de belangrijke dingen wat de discipelen zagen. En hier zien we dus dat ze dat aangeven. En dan staat er in vers 4, wij echter zullen volharden in het gebed en de bediening van het woord. Dus we gaan verder met het woord van God en we zullen blijven bidden. Want dat is een van de voorwaarden. Wil een gemeente gezond blijven, wil een gemeente vruchtbaar blijven, behoren we ook in gebed te blijven. En dan staat er, en dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Nou, verder kozen ze nog Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus en een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen voor de apostelen. Zij legden hen nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. Dit is duidelijk de weg die gekozen moet worden in het huis van God, in de gemeente van God, dat wij handelen naar het woord van God. Wil je dat dingen voorspoedig gaan? Wil je dat de gemeente gaat groeien? Zorg ervoor dat je aan deze dingen houdt, dat je in gebed gaat, dat je je bezighoudt met het woord van God. Maar dat je ook mensen klaarmaakt die het woord van de Heer verder tot uit, eigenlijk tot, ja, in gebruik kunnen nemen en kunnen doen in het leven van mensen. Dat is wat hier eigenlijk opgetekend staat. Want nadat ze dit gedaan hadden, ze hadden hen de handen opgelegd, was het zo dat de gemeente automatisch eigenlijk verder begon te groeien. Er kwamen steeds meer mensen bij. Er waren een heleboel mensen die zich begonnen eigenlijk aan te sluiten bij die gemeente. En dat zijn dingen wanneer we doen, wanneer we eigenlijk bezig zijn met het woord van God. Wanneer we bezig zijn met de raad van God. Maar niet met de raad van goddelozen, maar wel met de raad van God. De raad van God zorgt ervoor dat hij jou kan laten zien wat je normaal gesproken misschien niet zou zien. Maar hij toont je dat. Hij laat je zien hoe wil de Vader ons nou gaan gebruiken. En dan, als wij daarop gaan reageren, dan gaan we zien wat de Heer eigenlijk in het leven van ons wil gaan doen. En er waren ook priesters, zeg maar, die daarvoor, zeg maar, werden aangesteld. En Stefanus was een van de mannen die de Heer had de handen had laten opleggen. En dat was iemand vol van de geest en vol van geloof. En toen hij dat zeg maar, deed, gebeurde het zelfs zo dat er wonderen plaatsvonden onder die gemeente. En gewoon door de handen van Stefanus. Iemand die gewoon geroepen was om eigenlijk, kan je zeggen, voedsel uit te delen. Dus ik zou zeggen, schat geen enkele taak gering in het huis van God. Want overal waar je het werk van de Heere doet, zal de Heere ervoor zorgen dat er in jouw leven ook groei zal zijn. Dat hij ervoor zal zorgen dat het gezegend zal zijn. Dat zal een belangrijk iets zijn in het dienen van de Heer. En je ziet het hier zo, dat in het leven van Stefanus, dat er wonderen zelfs plaatsvonden. En dat is toch een belangrijk iets. Maar het was werkelijk zo erg dat er zelfs ook jaloezie erbij kwam. Want terwijl hij diende, terwijl hij ook de mensen diende, ook met het woord van God, kwam er een zodanige irritatie onder hun, dat ze het zo ver brachten dat ze hem aanklaagden bij de Joodse raad en dat ze zeiden dat hij Gods lasterlijke dingen sprak. En dat hij eigenlijk niet goedgekeurd zou moeten worden voor de taak die hij daarin eigenlijk deed. En dan zie je dat er iets gaat veranderen in het leven van Stefanus. Hij krijgt het heel erg moeilijk. En dan mag hij het woord, zeg maar, zijn verdediging aankondigen. En daarvoor gaan we naar Handelingen 7. We gaan niet alles lezen wat er hier opgetekend staat. Het was een prachtig verhaal. Ik zou zeggen, doe het thuis. Kijk heel, zeg maar, heel goed naar wat er allemaal opgetekend staat, waar je daar eigenlijk van kan leren. We gaan naar Handelingen 7. Dus een hoofdstuk verder. En dan gaan we naar vers 54. Dan zie je dat, terwijl ze hem gevangen genomen hebben, dat hij dan hun gaat aangeven vanuit het woord van God, vanuit de geschiedenis van heel Israël, waarom het eigenlijk niet goed is gegaan met Gods volk. En dan worden ze heel erg boos. Dan denken ze van, nou, we moeten gewoon een einde hieraan maken. En vers 54 zegt, toen zij dit hoorden, barstte hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar de Bijbel zegt weer heel duidelijk. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen gericht naar de hemel. Gericht naar de hemel. En zag de heerlijkheid van God en Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. Hier zien we iets wat zelf de discipelen niet gezien hadden. De discipelen hadden met Jezus gewandeld. Die discipelen hadden de wonderen van Jezus gezien. Die discipelen hadden gezien dat Jezus naar het kruis was gegaan. Maar wat ze nog nooit hadden gezien, is dat Jezus geopenbaard werd in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Maar hier zien we dat God dat openbaart, laat zien aan iemand die voedsel uitdeelt. Schat nooit gering waarvoor de Heer je roept. Het gaat nooit gering. Het maakt niet uit. Hij kan jou gebruiken. Het gaat om jouw hart. Het gaat om mijn hart. Het gaat om ons, als we ons hart volkomen willen geven in de dienst van de Heer. En dan zie je dat hier iets geweldigs gebeurt. Hij vertelt ze en wat hij daar doet. Hij laat ze heel de geschiedenis van Israël zien. Hoe ze Mozes eigenlijk niet hebben geacht als leider. Hoe ze Jezus Christus hebben gekruisigd, vertelt hij aan ze. En dan worden ze boos, want dan kunnen ze het niet verdragen. Maar dan hebben ze maar één oplossing. We stenigen hem tot die dood gaat. Maar dan zie je, terwijl ze dat doen, dat God hem openbaart. Dat Jezus is aan de rechterhand van de Vader. En hij wil dat doen in jou en in mij. Hij wil dat doen in het leven van een ieder. Geef je hart volkomen. Dan zal hij dat ook doen in jouw leven. Dan zal hij jou zelf misschien grotere dingen doen. Het is de Heere die bepaalt wat hij aan ons laat zien. Het was een man vol van de geest. En ik ben God daarvoor dankbaar dat de Heere ons laat zien dat ook hier in onze levens de Heere ook al deze dingen wil gaan doen. Hij wil ons helpen hier, in deze wereld, in alles waar hij ons voor geroepen heeft, wil hij ons ook gaan gebruiken. Ik ben God daarvoor dankbaar. Je ziet hier zo wat verder opgetekend staat. Maar hij, vol van de geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. Wow, wat is dat toch prachtig als je de heerlijkheid van God kan zien. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. De Bijbel is toch heel duidelijk. De Bijbel zegt hier heel duidelijk dat wat ze deden, dat ze hem gestenigd hebben. En bij die steniging hebben ze hun kleren uitgetrokken en ze hebben die kleren voor de voeten neergelegd van een jongeman. En die jongeman was Saulus. En vandaag de dag weten wij dat dezezelfde Saulus God gebruikt heeft om het evangelie te openbaren. Wat Jezus hier op aarde is komen doen, hebben zelf de discipelen niet kunnen vertellen. Ze hebben zelf, geen van allen hebben eigenlijk de geestelijke betekenis hiervan kunnen weergeven. Ze hebben wel de dingen die ze hebben meegekregen van Jezus kunnen vertellen. Maar om het evangelie helemaal aan ons op te dienen, zodat we kunnen zien wat is nou belangrijk in het evangelie, heeft God een jongeman kunnen gebruiken die de klederen heeft moeten verzamelen van degene die Stefanus doodstenigde. En dat is geworden Paulus, waarvan bijna alle brieven in het Nieuwe Testament door hem geschreven zijn. Dat hij heeft ons leren zien, kijkende in het Nieuwe Testament op wat er gebeurd was in het Oude Testament en om welke reden dat zo gegaan is. Dat ook allemaal, dat we een wet hebben gekregen, de mensen in het Oude Testament, om die wet te dienen, om de Heere daarmee te dienen, maar dat die wet maar een beperkte tijd had. Dat er na die periode iemand zou komen die wet zou gaan vervullen. Maar dat wisten ze in het Oude Testament niet. Maar dat was aan de voeten van degene die de klederen verzameld had, had de Heer bruikbaar geacht om dat evangelie te vertellen aan de wereld. In een wereld waarbij mensen niet weten, vandaag de dag nog steeds niet, waarom bepaalde dingen zo gaan. In het huis van God, in het leven nu met de Heer Jezus Christus. Waarom de Heer Jezus aanbeden wordt. Ze wachten nog steeds in Israël op een Messias. En dat is jammer, want die Messias is gekomen. Die Messias heeft zichzelf gegeven. Die Messias heeft de wet vervuld. En dat zijn allemaal dingen die God kon doen in het leven van iemand die daar op een verkeerde plaats stond. Maar hij had wel de intentie om God te dienen. Hij had wel de intentie om aan de voeten van de Heere te gaan. En dat is een belangrijk iets. Het maakt niet uit hoe je begint, zeg ik altijd. Wat wel eigenlijk het meest belangrijke is, hoe eindig je? Hoe eindig je? Ik ken er te veel mensen die begonnen zijn waarbij ik gedacht heb van, nou, Ik weet niet, maar ik denk niet dat ik het niveau van deze mensen ga halen. Want deze mensen zijn geestelijk zo hoog verheven. En vandaag de dag bloedt mijn hart om te weten wat ze doen. En dat is verschrikkelijk. Het is, iemand zei, it is not the way you start it, but it is the way you finish it. Tot waar kom je? Wat doe je in je leven met alles wat je ontvangen hebt? Nog sterker, als de Bijbel spreekt in Psalm 1 van dat je niet moet wandelen in de raad van mensen die zonde doen. Wie weet zijn daar ook tussen mensen die ooit in de kerk gezeten hebben en die ook samen hebben gestaan om de Heer te loven en te prijzen. En die nu spotters geworden zijn. Zorg ervoor dat je altijd blijft onder leiding van de Heer. En daarom heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. En daarom zeiden de discipelen ook, laat o mensen, kies mensen uit die vol zijn van de Geest. Iemand die niet vol is van de geest, zal het nog een keer zeggen. Iemand die niet vol is van de geest, een christen is, dan mag je je zorgen over maken. Want 9 van de 10 keer zijn die mensen vol van zichzelf. En dat is een verschrikkelijk iets vandaag de dag in het koninkrijk van God. Dat betekent dat we geen oog meer hebben voor wat wil de Heer nu. Nee, we maken ons druk om wat wil ik? Wat wil ik bereiken? Wat moet er in mijn leven gebeuren? Maar belangrijker is om jezelf af te vragen, wat wil de Heer? Wat is de Heer van plan in zijn gemeente in 2025? Kunnen we trots zijn op wat de gemeente op dit moment is? En dan spreek ik niet over hier deze gemeente, dat je jezelf niet veroordeelt. Maar kijk gewoon naar het koninkrijk van God. Kijk gewoon naar al de gemeentes in heel de wereld, moet je jezelf afvragen als we daar trots op moeten zijn. Dan zou ik eigenlijk willen zeggen, is het niet de hoogste tijd dat kinderen Gods zichzelf gaan verzamelen, verenigen en gaan zoeken naar de leiding van degene die dit werk volbracht heeft. Dan is het de hoogste tijd om te zeggen van, er is iemand die zijn leven heeft gegeven zodat wij onszelf kunnen geven in zijn koninkrijk. Hij vraagt niet van ons dat we ons leven geven voor anderen, maar hij vraagt wel van ons dat we onszelf geven, dat we dienstbaar kunnen zijn in zijn koninkrijk. Weet je, ik geloof dat de gemeente van de Heer Jezus nog heel veel moet gaan meemaken. Want bedenk dit, dat hoe het Stefanus eigenlijk geen... Hij was geen theoloog. Nee, hij was iemand die gewoon de Heer diende met heel zijn hart. Met alles wat er in hem was, wilde hij de Heer dienen. En dat is een belangrijk iets in het leven van ieder die de Heer wil dienen. Dat we met alles wat er in ons is, dat wij de Heer daarmee kunnen dienen. Weet je, en ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat hij ons waardig heeft gekeurd. Dat hij met ons dit wil gaan doen. En ik ga even hier iets doen, neem me niet kwalijk, om verder te komen, want dat lukt mij zo niet. Maar gelukkig, de wijsheid. De Bijbel leert ons in Handelingen 7, vers 54, dat de woorden die hij sprak, die woorden sneden in de harten van die vijanden, de mensen die eigenlijk helemaal niet van plan waren om te luisteren naar wat hij allemaal zei. Maar de Bijbel zegt dat hij vol was van de Heilige Geest. En hij sloeg daarom zijn ogen op naar de hemel. Dan hier zien we dus een belangrijk iets wanneer we onder druk, onder moeite komen. Wanneer het heel moeilijk voor ons gaat worden. Dat er een sleutel is. Er is een sleutel om hieruit te komen. Er is een sleutel om er doorheen te gaan. En die sleutel is dat we de kracht niet in onszelf zoeken, maar dat we de kracht zoeken in de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die jou en mij in die uren kracht zal geven. Hij zal ons bijstaan. En daarom staat er ook niet voor niets in Psalm 46, dat God een veilige toevlucht voor ons is. Dat hij een kracht voor ons is. Dat hij voor ons zorgt in moeilijke omstandigheden. We hebben de Heer hierbij nodig. We hebben hem nodig. En je ziet dus dat hij de eerste martelaar eigenlijk geworden is. En alle geloven die kunnen, weet ik dit, die kunnen vol zijn van de Heilige Geest. Denk niet dat het gegeven is aan een aparte groep mensen. Nee, nog sterker, de Heer wil dat er ieder vol is van de Heilige Geest. En dat je jezelf daar ook voor open moet stellen. En als je dat niet ervaart, bid de Heer en vraag hem daarom. Dat hij je daar gaat leiden. Laten we gaan naar Romeinen 8. Romeinen 8, dan gaan we even kijken wat Gods woord daarin zegt. Romeinen 8, vers 9. Romeinen 8, vers 9. Nou, we hebben het gehad over mensen die de Heer niet dienen. Die zijn automatisch natuurlijk geboren. Die zijn dus mensen die leven gewoon vanuit het vlees. Maar de Bijbel zegt, wij niet, u niet. Vers 9 zegt, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer, althans, de geest van God in u woont. Woont de geest van God in je? Ervaar je dat de geest van God in je woont? Leef je met hem? Spreek je tot hem? Het zijn allemaal vragen die ik zeg, ja, dat is toch normaal. Maar ik moet elke keer weer vragen, ga ik naar de huisarts en heb ik een afspraak daar zo, en het is een moeilijk gesprek, dan moet ik hem vragen, wilt u me de woorden geven om vandaag aan die huisarts te vragen? Ja, ik heb wel verstand gekregen, maar net het kleine, net het fijne, dat heb ik daarbij nodig, dat hij mij daar juist op dat moment de woorden te binnen brengt. En dat ik daaruit een goede vraag kan stellen. Ik heb hem nodig, elke dag weer opnieuw. Ik heb hem nodig wanneer ik grotere beslissingen moet nemen. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, zegt de Bijbel, die is niet van hem, zegt Paulus hier zo. Terwijl de Bijbel zegt dat ieder van ons de Heilige Geest zou moeten hebben. Maar als we zeggen dat we christenen zijn, als we zeggen dat we kinderen God zijn, als we zeggen dat we hier in dit lichaam zonen en dochters van hem zijn, dan zijn wij allemaal ook gedoopt in de geest. Maar dat betekent wel dat we wel die relatie met de Heilige Geest moeten blijven aangaan. Dat betekent niet dat de Heilige Geest een weetje is, waarvan iemand zegt van, ja, het staat toch in de Bijbel. Nee, dat betekent dat je een close relationship met hem moet hebben. Dat betekent dat je met hem moet overleggen. Dat betekent dat wanneer je door moeilijke dagen heen gaat, dat je hem moet aanroepen en vragen van, wilt u me hierin helpen? De Bijbel zegt dat hij jouw persoonlijke hulp is. De persoonlijke hulp. En God weet waarom hij dat zo gedaan heeft, want in het Oude Testament moesten de mensen het doen vanuit hun eigen inzichten, vanuit hun eigen gevoel, vanuit hun eigen willen. In het Nieuwe Testament hebben we de Heilige Geest gegeven, dat daar waar het moeilijk is, dat we zijn hulp aanroepen. En dat hij ons daarin helpt. Dat hij ons daarin te hulp schiet, door alle dingen heen. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat hij dat heeft gedaan. En dat wij daar ook gebruik van moeten maken. En dat behoren we ten alle tijden ook te doen. Weet je, de Bijbel leert ons wat wij moeten zijn in deze wereld. Maar in dit alles wat de Heer ons heeft gegeven in zijn woord, vertelt hij ons in Matthäus 5, vers 13, dat wij het zout van de aarde zijn. Wij zijn het zout van de aarde. Nou, zout heeft toch wel geweldige mooie eigenschappen. Zout zorgt ervoor dat, ja, hoe zou ik het zeggen, dat er, ja, smaak gegeven wordt aan je voedsel. Zout zorgt ervoor dat er dingen die eigenlijk aan bederf onderhevig zijn, dat hij ervoor zorgt dat het bederf tegengehouden wordt. En dat betekent als hier in dit leven, als ik dreig verkeerd te gaan, dat ik iets ga doen wat eigenlijk de Heer niet zal behagen, dat er iets in mij is dat aangemoedigd moet worden om mij te vertellen van, dit moet je niet doen. Hier behaag je God niet mee. Want jij bent het zout van de aarde. Jij zou, daar waar de dingen niet goed gaan, zou jij degene moeten zijn om daar te komen om te zeggen van, dit zou ik niet meer doen een volgende keer, want dit schaadt niet alleen jou, maar het schaadt ook anderen. Dat je je mond durft te openen. Dat is wat de Heilige Geest, zeg maar, ons geeft ook. En daar staan vaak mensen niet bij stil. Want ik merk heel vaak als je mensen die tot geloof gekomen zijn, en je vraagt ze van, zou je willen getuigen van wie de Heer is? Dan zie je dat er vaak in het leven van die mensen toch wel een zekere angst is. Een vrees is dat ze zeggen van, nou eigenlijk zal ik dat niet doen. Maar het is de Heilige Geest die jou vrijmoedig maakt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is niet jouw eigen kunnen, dat is niet jouw eigen slimheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. Stefanus was niet zo welbespraakt als je eigenlijk zou willen denken, zonder de Heilige Geest. Maar omdat hij vol was van de Geest, kon hij de woorden spreken, die, waardoor hij de harten van de Joden die daar op dat moment waren, dat hij die harten kon raken. Dat kan alleen de Heilige Geest. Hij kan en hij wil dat in ons doen. En ik ben God daarvoor dankbaar, dat wij dat kunnen doen. Want het zout doet nog veel meer. Het zout zorgt ervoor dat er ook irritatie komt. En dat gebeurde ook in het leven van Stefanus. Terwijl hij dat daar sprak, waren dat echt woorden geleid door. En dat irriteerde de mensen die dat hoorden. Ik weet niet als je dat wel eens hebt gedaan. Als je een wond gehad hebt, dat je daar zout in gesmeerd hebt. Heeft iemand dat ooit gedaan? Of denk je van, nee, dat ga ik niet doen. Maar als je dat doet, dan zou je zien dat het gaat branden. En dat het pijn gaat doen. Hoeveel zout zou er nodig moeten zijn om in de harten van die zondaren, waar de Psalm 1 over spreekt, om dat te doen. Zodat daar een verandering zou mogen plaatsvinden. We hebben de Heer daarbij nodig. Maar wij moeten niet bang zijn. Weet je, God heeft ons geroepen om niet bang te zijn. En dat is eigenlijk de laatste tekst die ik vanmiddag met u wil behandelen, wat betreft deze boodschap. God heeft ons geroepen, zodat wij anderen kunnen bemoedigen. Dat wij daarvoor niet bang hoeven te zijn. En dat vinden we in 2 Timotheus 1, als we daar naartoe gaan. 2 Timotheus 1, vers 7. En dan zie je dat daar toch een prachtig woord staat opgetekend. En ik weet dat de meeste mensen dat woord wel kennen, wat er opgetekend staat. Maar het heeft vaak te maken met het in de praktijk daarvan brengen. Kijk wat er in 2 Timotheus 1, vers 7 staat. Want God heeft ons niet gegeven een geest van, in deze vertaling staat, vreesachtigheid. In die vertaling die ik heb, daar staat er geschreven, is een andere vertaling, is op een andere manier uitgedrukt. Daar staat er, God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Vrijdag sta ik op de parkeerplaats bij het winkelcentrum, waar ik mijn boodschappen ga halen. En iemand komt langs en die groet me heel vriendelijk. En ik groet terug. En hij blijft staan en hij maakt een kleine buiging voor me. En ik maak een buiging terug. En hij komt naar me toe. Ik denk, ken ik deze persoon ergens van? Ik ken het gezicht niet. En hij komt naar me toe en hij zegt aan me van, wilt u dat het beter met u gaat? Ik zeg, ik wil elke dag dat het beter gaat. Wilt u dat ik hand voor u lees? Ik ben gestopt met mijn boodschappen in de auto uitladen. En ik denk, nou, nu is de gelegenheid. Ik zeg, en zal ik je wat vertellen? Ik heb Jezus Christus als mijn persoonlijke verlosser en bevrijder. Hij vertelt me elke dag wat ik moet doen om gelukkig te worden. Als je wil, kan ik vragen dat hij in je hart komt. En hij loopt weg, maar hij denkt, ik kom terug. Ik zeg, nee, die kaart mag je houden. Ik heb een plek voor je waar we naartoe kunnen gaan. Dan kunnen we Jezus Christus vragen om te komen, om het over te nemen. Je kan ook zeggen op dat moment, mijn God, maar misschien als hij leest, misschien kan hij iets zien. Maar God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Echt niet. Dan heb je de Heilige Geest nodig. Een man of een vrouw vol van de geest. Die durft te zeggen waar hij staat in het geloof. Wie hij volgt in het geloof. En dan kan je weten van als de Heer daar op dat moment iets zou willen doen. Maar als hij dat wil, had ik het met hem gedaan. Maar de Heer, de Bijbel is toch heel geweldig mooi hier zo. Niet een gevig, een geest van vreesachtig, lafhartigheid, maar een geest van liefde, kracht, bezonnenheid. Die geest heeft hij ons gegeven. Denk niet dat God allerlei geesten in ons komt doen. Het zit allemaal in de Heilige Geest. Een man of een vrouw vol van de geest. Die zorgt ervoor dat je die kracht krijgt. Die zorgt ervoor dat je die liefde krijgt in je hart. Die zorgt ervoor, daar waar er zeg maar lelijke dingen over mensen gesproken worden, dat jij komt met een positief woord. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Dat we denken van nou, ik ga nou niks zeggen, want als ik nu iets zeg, komt het misschien verkeerd over. Nee, dan is het moment om de liefde van Christus te laten zien. Dan is het moment om te laten zien aan de mensen wie jou eigenlijk jouw verlosser is. Wie jouw Heer is, wie jouw heiland is, wie degene is die jouw leven elke dag weer opnieuw leidt. We hebben ook in die momenten, ook in de momenten dat je denkt ik ben alleen, hebben we hem nodig. Maar we hoeven niet bang te zijn, de Heer is met ons en hij zal ons daardoor heen leiden. Halleluja, amen. We gaan naar het avondmaal voor vandaag. En ik ben de Heer dankbaar dat we dat avondmaal zo met elkaar...